Radio 747. Tot 8 uur de boeddhistische omroep met de Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Goedenavond. De Amerikaanse gitarist en singer-songwriter Stuart Davis treedt al 15 jaar op in Amerika en Europa. De Minneapolis Star Tribune schreef over hem: "Not since Bob Dylan burst through has Minnesota produced such a confident and creative songwriter and social observer." Davis brengt zijn cd's uit via zijn eigen boeddhistische platenlabel Dharma Pop Records. Dharma Pop draait volledig op zo'n 400 vrijwilligers, de zogenaamde punk monks, en op roadie sattvas. Verder is Stuart Davis actief binnen Ken Wilber's Integral Institute en is hij een enthousiast beoefenaar van het Big Mind-proces, een vinding van zijn zenleraar Genpo Merzel Roshi. In november van het vorig jaar maakte Davis een korte tournee door Nederland en België. Marloes Lazal bezocht zijn optreden in het Amsterdamse Bethanieklooster en sprak na afloop met hem over Barbie Sattva's, zijn leraar en de combinatie van zen, seks, drugs en rock'n'roll.
Hey, dude, give me a hug.
Yeah, buddy.
Aww.
Yeah.
Michigan in the house.
Yep, definitely.
Hey, you ready?
Yeah. Can you sign it for me?
I would love to.
Yeah. I'm gonna get this.
This is the newest one?
That's the newest one, yeah.
Which one is the most melodious one?
You mean best melodies, literally? Yeah. Conundrum. This is the most melodic album, but it's also kind of the most...
Aggressive
in its production. It's a rock album, pop, but it's got great melodies.
And there was someone who asked which was the most Buddhist album.
All of them. I gotta get change. Does anyone have 2 fives?
Een paar dagen na het concert sprak ik Stuart Davis in zijn hotelkamer in Amsterdam. En ik vroeg hem, wie is Stuart Davis?
Well, that's the big question, isn't it? At this point in the intersection of music and spiritual practice, I guess I feel like who isn't Stuart Davis, right? Like
op dit punt, op het kruispunt tussen muziek en spirituele beoefening, vraag ik me af, wie is eigenlijk niet Stuart Davis? Door het werk met Genpo Roshi heb ik geleerd dat het uiteindelijk de oneindige toegang tot alle verschillende delen van mijzelf is, die uiteindelijk wegvallen in geen zelf.
That really drops off into no self.
15 jaar geleden begon je je muzikale carrière. Kun je beschrijven wat voor soort muzikant je toen was?
15 years ago I had much more of an agenda. I had things I wanted people to learn and accept and I wanted these viewpoints to be powerful.
15 jaar geleden had ik veel meer een agenda. Ik wilde invloed. Ik wilde dat het publiek mijn ideeën zou overnemen en accepteren. Nu wordt mijn werk meer gedreven door verwondering en mysterie. Dus ik houd nu meer van de vragen, terwijl ik 15 jaar geleden meer bezig was met het zoeken naar de antwoorden. Was je toendertijd een punkmuzikant?
I believe that there's always been a punk component to my work.
Er is altijd een punk-element in mijn werk geweest. 15 jaar geleden wilde ik gewoon tekeer gaan tegen conventie en conformisme.
And against conformity.
Je werd toen de punkmonnik genoemd. Wie gaf je die bijnaam eigenlijk?
I had a manager in 1996 that thought that up. I was making a record and my drummer was a Zen priest.
In 1996 had ik een manager die die naam heeft bedacht. Ik was toen een plaat aan het maken met een drummer die zenpriester was. En ik las het boek van Ken Wilber, Sex, Ecology and Spirituality. Ik heb die plaat toen aan Ken opgedragen en hij heeft mij samen met mijn drummer geïntroduceerd in de zenpraktijk. Na die eerste korte ontmoeting wist ik dat dit mijn thuis was.
But it took me a long time to find a teacher actually, which goes back again to the punk.
Door mijn punkopvattingen duurde het nog een tijd voordat ik een leraar vond. Een lange tijd wilde ik helemaal geen spirituele leraar hebben. Ik bekritiseerde ze allemaal.
was very suspicious and skeptical.
Ik was heel erg wanend en sceptisch over de authenticiteit van welke leraar dan ook.
Abiding authenticity, and I was also very skeptical of the way.
En ik was ook heel sceptisch over de manier waarop Oosterse religie werd geïmporteerd in het Westen. Het past niet echt bij Amerikanen om te proberen de Japanse cultuur te evenaren, zoals bijvoorbeeld in Zen.
Culture, for instance, in Zen. There's a lot of different kinds of Buddhism. Of particular interest is this one. When your teacher thinks you're nearing a breakthrough in consciousness, they make you sit totally still for 8 days with big sticks ready. And if you move even the smallest amount, they beat you. Be still, Buddha, they'll beat you. Be still, Buddha, they'll beat you. 8 days in the lotus, meditate and fast. If you lose your Buddha, the monks will kick your ass. I heard about this and I thought of my monastery-sized walk-in closet and that bending branches hockey stick I keep in there. I could do this, I thought. I would have to do both jobs. But I could synchronize. Yes! Be still, Buddha, I'll beat ya. Be still, Buddha, I'll beat you. If I lose my Buddha, I'll kick my ass. I'll tell you something. It works! I have a large catalog, 200 songs, let's say. And half of them are this kind of song. That
ik heb zo'n 200 nummers geschreven. En de helft daarvan is dit soort songs, bedoeld voor zenbeoefenaars.
For practitioners. And so if I'm playing a show where I know there are a lot of practitioners, then I would play songs like that.
Als ik een optreden doe voor een publiek van beoefenaars, speel ik deze nummers.
That's not a mass media.
Dit is bijvoorbeeld geen radiosong, niet voor een groot publiek.
But then there are others that I make up in disguises. And so we call it the Trojan horse approach, right?
Maar er zijn anderen die ik als het ware vermom. En we noemen dat de paard van Troje benadering. Je verbergt de spirituele inhoud in een prachtige lokvogel en dan stuur je het naar binnen. Mensen hebben het dan al in zich opgenomen en vinden het mooi. En pas later ontdekken ze dat het echt ergens over gaat. Dus het wordt als het ware meegesmokkeld. Kun je een voorbeeld geven van zo'n Trojaans paardnummer?
I would say, for instance, off the album Belle, the song Sexy Messiah, which is a very power pop.
Het nummer Sexy Messiah van het laatste album Belle. Dat is echt een power pop hitsingle-achtig nummer. Het idee is dat de terugkeer van Christus op aarde verschijnt in een Amerikaans tienermeisje.
Full of energy and enthusiasm and exuberance and she's a girl. She's an American girl, but she's
een heel energiek en uitbundig Amerikaans meisje. Maar ze is tegelijkertijd een soort kruising tussen een Dakini en een Messiaanse figuur.
She's mortal. She's a meta model, Barbie Sattva. She's got a lot of Prada Prana. So she's a human being. She's mortal.
Ze is menselijk. Ze belichaamt de schoonheid van de hele kosmos. Ze lijkt op een Barbie, maar ze is een Bodhisattva. En ze is heel modieus, maar ze is ook een kanaal voor de kosmische levenskracht.
She's beautiful like a Barbie doll, and she loves surfaces, but she's a Bodhisattva, and it's all it's a decoy again. And she's got a lot of Prada Prana. It's like she's into fashion, but she's also a conduit for the fundamental plasma life force of the cosmos as well. So I love the interface of.
Ik houd erg van het raakvlak van de viering van moderne westerse buitenkant, de wereld waarin wij leven, maar met de kern van de waarheid in het hart ervan. En ik zie ze als perfect verenigbaar. Dat is ook wat ik in mijn muziek wil doen. Het combineren en integreren van ogenschijnlijk tegenovergestelde. Precies waar de beoefening ook over gaat.
Combine and integrate supposed opposites. That's what I think the practice is anyway, yeah.
On your last album, Belle, there's also a song called Dharma Drama.
Doped up in the goddamn drama, groping for the golden Dharma. Birth and death, both rubber band, back to the bardo, cue the laugh track.
In slaap gevallen in het godvergeten drama, tastend naar de gouden Dharma. Geboorte en dood als elastiek, terug naar het bardo, start de lachband.
Well, to start with just the title, when the voices or the perspectives have the control over, like say for instance, Stuart, then I'm stuck in the drama. And that's
als de stemmen of perspectieven de controle hebben over mij, dan zit ik vast in het drama en dat is lijden. En als er dan helderheid komt door bijvoorbeeld het Big Mind proces of een andere beoefening en het drama transparant wordt, dan heb je Sukha, het paradijs.
Birth and death, both rubber band, back to the bardo. So there's no escape in birth. Birth is going to this bardo, this in-between place. It's like there's this anchor point. So you could go into the...
Dus er is geen uitweg in geboorte. Je gaat eerst naar die tussenfase van het bardo. Dus je kunt naar het lichaamloze gaan, maar dan word je weer teruggeschoten in geboorte en dood. En dan ontstaat de terugsprong. In de Amerikaanse versie van het dode boek wordt dat ook letterlijk zo genoemd.
Bounces back and forth. And of course, in some of the books of the dead, that term bounce is literally, they say at the point of death, you know, your soul, if you've read, for instance, in the American Book of the Dead, E.J. Gold speaks in great detail about the bounce.
Je houdt je dus ook bezig met de bardo's, terwijl er in Zen eigenlijk niet over gesproken wordt.
That's exactly right. We just don't do any of that kind of stuff. But, as I said earlier, I have beliefs, but I don't believe my beliefs. So, I do believe that that part of the Bodhisattva's vow...
Ik denk dat het nuttig is, als deel van de Bodhisattva-gelofte, om zoveel mogelijk kennis te verzamelen waar je anderen mee kunt helpen. En ik wil weten wat er gebeurt na de dood.
And it would be useful for me to know, to understand intuitively and as an operant, what will happen at death. If I could remain conscious through those states and at the point of excarnation...
Als ik bewust kan blijven terwijl ik door die verschillende stadia ga, kan ik waarschijnlijk meer behulpzaam zijn voor mijn kosmische familie. Dus ik bestudeer de bardo's, maar uiteindelijk geloof ik er niet in.
And the technology... that it goes along with death, but I also don't believe in them ultimately.
Doped up in the goddamn drama, groping for the golden Dharma. Birth and death, both rubber band, back to the bardo, cue the laugh track. End of the line.
did love reflect it? The love, the love that lifted us in so suddenly, all is perfected. Even the lie of time, even the veil of space, even the lie of time, even the veil of space.
You already made 10 CDs. Incredible production.
Yeah, usually one a year. One was just finished. It's not out yet. We're looking for a record label.
Ik maak gemiddeld 1 CD per jaar. Voor de nieuwste zijn we nu op zoek naar een label. En daarnaast werk ik aan een boek en aan een film.
Hoping to move into a multimedia engagement with my career.
Maar je hebt ook een eigen label, Dharma Pop. Ga je die plaat daar niet uitbrengen?
Dharma Pop is my own indie label, and I've released 3 or 4 albums on that, and it's been a very positive.
Dat is mijn eigen onafhankelijke label waar ik nu 3 of 4 albums mee heb uitgebracht, en dat is een hele positieve relatie. Maar op dit moment wil ik graag mijn publiek vergroten.
Because at this time I want this music to be heard by hundreds of thousands or millions of people instead of tens of thousands.
Ik zag dat je zogenaamde roadie sattva's hebt die je helpen als je op tournee gaat.
That would not fall away. We preserve that.
Ja, en dat zal ook niet veranderen als ik naar een groter label ga. We zullen nog steeds Rodhisattva's en punkmonniken hebben en het netwerk van mensen die betrokken willen zijn bij de missie en de gemeenschap. Het is echt een gemeenschapslabel en dat zal alleen maar gevitaliseerd worden.
My feeling is that that would actually be revitalized.
Do you feel like a missionary?
Yes and no. I feel, I would say like a maybe a passionary, you know. I'm very passionate, but I'm not so agenda-driven at this point. I mean,
ik voel me meer een passionaris. Ik heb nu niet zo'n agenda, maar ik heb wel een gepassioneerde loyaliteit aan het ontwaken. Hoewel ik soms zelf niet weet wat het is, en ik me ook bezighoud met mijn eigen ontwaken, om uiteindelijk te werken aan de bevrijding van alle wezens.
And ultimately, of course, I want to be of service and working for the freedom of all beings everywhere.
Denk je dat je dat met het maken van muziek kunt bereiken?
I think anything could happen. I don't think that my songs are some magic medicinal, you know.
Ik denk niet dat mijn nummers een soort magische wonderpil zijn waardoor je gelijk wakker wordt. Maar er is wel een sfeer van wederzijdse ondersteuning. Die bestaat in de sangha, in de student-leraarrelatie en in vriendschap met andere beoefenaars. En daar kan muziek en kunst een rol in spelen.
That's an atmosphere which can include music and can include art as an important part of that world.
In de Verenigde Staten speel je veel op universiteiten. Krijg je reacties van studenten op je teksten?
I think what people like or what young people appreciate about my music is that, you know, when you say Buddhism or you say Dharma or you say anything with a spiritual connotation, then there are all these ideas about what that is. You know, we think about churches or temples or.
Als je boeddhisme zegt of dharma of iets met een spirituele connotatie, dan hebben mensen daar een beeld bij. Je denkt aan een kerk of een tempel. Maar ik vind eigenlijk dat we niet moeten weten wat boeddhisme is.
I think when kids or college university students encounter my music and they see, well, what is this? It's like it's spiritual, but wait, he swears and talks about all this dirty stuff and it's weird.
Dus als jonge mensen mij zien en zeggen, hey, dit is spiritueel, maar hij vloekt en hij heeft het ook over allerlei vieze dingen en het is vreemd. Het is niet spiritueel of religieus in de gewone zin van het woord. Ik maak bijvoorbeeld ook oprechte liefdesliedjes. Er zijn veel paradoxen en ik denk dat met name jonge mensen daarvoor openstaan. En ze zijn opgelucht dat je kennelijk best van twee walletjes kunt eten.
You can have your cake and eat it too. Of course, spirituality sits perfectly well with sex, drugs.
Spiritualiteit kan heel goed samengaan met seks, drugs en rock'n'roll, corruptie en smerigheid. Niet dat ik het goedkeur dat mensen zich verliezen in dat soort dingen, maar de menselijke staat is wat die is.
My teacher said Zen is not morality. And Zen is not immorality.
Mijn leraar zei, Zen is geen zedenleer. Het is ook geen immoraliteit.
Spirituality is not morality in itself. And I also feel...
Moraal is heel belangrijk, maar de weg naar moraliteit werkt niet door het verwerpen van delen van onszelf of door het onderdrukken of ontkennen van elementen van het menselijk landschap.
It's not through repressing or denying features of the human landscape.
How did you meet Genpo Roshi, finally? Because you said you practiced, but without a teacher for a long time.
I met Genpo Roshi through Ken Wilber. Ken Wilber gathered 15 or 20 artists.
Ik ontmoette Genpo Roshi door Ken Wilber. Hij bracht 15 of 20 artiesten bij elkaar voor een weekend in zijn huis. En hij had Genpo Roshi uitgenodigd om een Big Mind sessie met ons te doen.
I knew in the first hour that he was going to be my teacher or that I was going to ask him.
En ik wist dat eerste uur al dat ik hem zou vragen om mijn leraar te worden. Maar dat heb ik toch nog een half jaar uitgesteld. Ik deed retretes en bracht tijd met hem door en stelde hem al mijn vragen. En pas daarna vroeg ik of hij mijn leraar wilde zijn.
And then I finally asked him probably about 6 months after that. So Ken Wilber introduced us, yeah.
Kennelijk ben je erg geïntrigeerd door het Big Mind proces, want op je website interview je jezelf ook in deze techniek. Je begint bijvoorbeeld te praten vanuit je grote twijfel, een van je subpersoonlijkheden. Die is ook heel twijfelachtig over het hele Big Mind proces, over zen, over boeddhisme, over alles eigenlijk. Dat lijkt me heel verwarrend, want als je grote twijfel bijvoorbeeld groter is dan je grote overtuiging, blijf je continu die dialoog in je hoofd houden.
There has to be a great trust. It's true. And that's also why it's important to be with the right teacher in my experience, because I trust Roshi so deeply and I trust.
Er moet ook een groot vertrouwen zijn. En daarom is het belangrijk dat je een goede leraar hebt. Ik heb diep vertrouwen in Roshi en in deze beoefening. Het is geen vervanging voor meditatie, het is een vergroting, een hele nuttige aanvulling.
And these voices, great doubt if you ask it, it will say that it truly doubts that big mind works and that there is no.
Als je het aan de grote twijfel vraagt, heeft het grote twijfels bij Big Mind en heeft Zen eigenlijk geen zin. En het is een hele diepgaande stem, een die sterker is dan de cognitieve constructies van de mens. En dat is alarmerend en bedreigend voor het ego. Maar het ego is niet aan het woord op dat moment.
We're listening to great doubt in that moment, and so that's what great doubt says. Then you can talk to great faith, or the mind that seeks the way, or non-seeking mind, or you know, you're going to go through dozens of voices and.
Vervolgens kun je praten met groot geloof of de niet-zoekende geest. Je gaat door een heleboel van dit soort stemmen. En na een tijd van oefenen worden ze allemaal transparanter en je ontwikkelt een grotere mogelijkheid om je erin en eruit te bewegen. En uiteindelijk geloof ik dat het vooral nuttig is om aan je bodhisattva-gelofte te werken. Omdat als we streven naar het ontwaken van alle wezens, het heel bruikbaar is om toegang te hebben tot al onze aspecten en die van een ander.
For us to have access to all the dimensions of ourself and all the dimensions of other people, which of course fundamentally are the same. And so that if someone is stuck in a cave, it could be us, it could be a friend, it could be an enemy, it would help us to know how to get into.
Als iemand vastzit, kunnen we ons makkelijker identificeren en onze authentieke empathie tonen. Want mensen weten onmiddellijk wanneer die niet echt is. En daarom vind ik Big Mind zo'n ongelooflijk instrument.
That's why I feel this is such an incredible tool that Roshi has brought.
Voor de punkmonk Stuart Davis in gesprek met Marloes Lazal. Voor meer informatie over Davis en zijn werk verwijzen we u naar zijn website. Een link daarheen vindt u op de onze, op de pagina van de uitzending van vandaag. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Marloes Lazal. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen en Wim Timmermans. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistische-omroep.nl.